Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Maar gij Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 51 het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschool mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreding. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Wat er verder volgt, Psalm 51, het eerste vers. Daarna openen wij Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En lezen met elkaar uit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen nu uit Johannes 1 vanaf het 1e vers. In den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hen bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het, van welke ik zeide die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1 en daarvan het 16e vers. De tekst voor de prediking Johannes 1 vers 16. Daar lezen wij het woord van God als volgt en uit zijn volheid, dat is de volheid van de Heer Jezus Christus, hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Tot zover. Vraag u nu eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En willen voorbeden doen voor Jan Rikkers, waar een geslaagde ingreep plaatsvond. Echter daarna ontstond er een klein infarct. Hij is al thuisgekomen, maar mag de komende 4 weken nog niet autorijden en werken. En we willen hem daarom opdragen aan de Heer. Laat ons bidden. Heren, we hebben al gebeden en u weet hoe wij gebeden hebben. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, hoor hoe een boeteling pleit. U weet voor wie dat hartetaal was, Heren. U hebt ze gehoord en u ziet ze altijd, die roepen om genade. U hebt ze ook in de achterliggende week gezien, in de stilte van de eenzaamheid, die het uitgeroepen en gesmeekt hebben. O God, wees mij de zondaar genadig. We kunnen niet buiten genade, Heer. En als we dit nog nooit hebben leren bidden in waarheid, dan hebben we ook de genade nodig om van nieuws geboren te worden. Heren, het is alles genade wat wij elke dag ontvangen, ook in het dagelijkse leven. En doe ons dat beseffen, Heren, want als we zien wie wij zijn en wat wij gedaan hebben tegen u, als we overdenken waar wij uit voortgekomen zijn, uit Adam en Eva die diep gevallen zijn, als we dan in de stilte overdenken wat wij verdiend hebben vanwege onze zonde, dan blijft er maar één ding over dat we werkelijk verdiend hebben, en dat is de dood. En als we dan zien wat we daarnaast allemaal ontvangen van u, Heere, dan is het genade, genade alleen. En wilt u ons dat doen verstaan, Heere? En nu zijn we zo samengekomen deze morgen om over een heel diep tekstwoord na te denken. Uit uw volheid, Heere Jezus Christus, ontvangen wij allen genade voor genade. En Heere, zoudt u zelf in ons midden willen komen, dat wij leeg gemaakt zouden worden door u. O, van nature zijn we leeg. We hebben niets, Heere, dan zonde en ongerechtigheden. We hebben niets dan het doodsvonnis wat boven ons hoofd hangt. Heere, we zijn ellendige mensen geworden, arme mensen, failliete mensen. Maar we proberen het met van alles en nog wat te vullen. En van nature beseffen we niet eens hoe leeg we zijn. Maar zoudt u onze ogen ervoor willen openen? En dat we mogen zijn als die lege vaten in het huis van die weduwe bij wie de schuldeiser kwam. Om het de schuld op te eisen, er zat niets waarmee ze de schuld kon betalen. Toen ze vluchten tot u door middel van uw knecht Elisa. En dat ze heel haar huisje moest volzetten met lege vaten. En Heere, maak ons zo. Want in die lege vaten werd een overvloed aan olie gegoten. En de olie in het kruikje hield niet op. Heere, zo is het bij u. Uit uw volheid. Genade. Voor genade. Voor ontledigde zondaren. O Heer, u weet waar die jongen vol mee zit. U weet waar dat meisje zich vol mee giet. U weet waar die man en vrouw zo vol mee is. Neem het weg. Toon de leegheid. Opdat er uit de diepte van ellende wordt geroepen. Om genade. Voor genade. Uit uw volheid. En Heer, nou mogen er in ons midden zijn die weten wat het is om die genade te mogen ontvangen. Maar Heere, we hebben het elke keer weer nodig. En wilt u daarom ook uw volk en kinderen leren, dag in dag uit, om uit die volheid te leven. Maar dan zo, genade voor genade. Heere, zoudt u zo in ons midden willen komen en geef uw knecht wat nodig is om over deze tekst te mogen preken. Want als het op uw knecht afkomt om juist over deze volheid te preken, ach, wie is tot deze dingen bekwaam? Dan kunnen we er enkel van stamelen, maar het behaagt u juist als uw knechten er niet anders van kunnen stamelen dat u het genoeg acht om het ook te gebruiken tot bekering van zondaren en tot onderwijs van uw kerk. En mogen we dan zo samen zijn en ook uit uw volheid bediend te worden. Heere, zoudt u zelf maar de genade uit uw volheid doen laten regenen op de gemeente. Nu we hier in de kerk zijn of thuis mee mogen luisteren, op dit moment of op een later moment, Heere, onze ogen zijn op u. We mogen elkaar ook aan u opdragen, zoals we dat elke zondag mogen doen, samen met kinderen, jongeren en ouderen, vanwege allerlei zorgen die er zo in ons leven kunnen zijn. Heere, u kent de zieken, de ernstig zieken, degene die worsten met psychische zwakten en moeite, binnen de familiekring of waar dan ook. Heere, wilt u gedenken in deze weg. We dragen in het bijzonder Jan Rikkers aan u op. De uitgestelde operatie mocht goed verlopen, maar daarna overviel hem toch weer een hartinfarct, al was het een kleine. Heere, u hebt tot hiertoe weer over zijn leven willen waken. Maak hem klein onder deze genade, o Heere. En zoudt u verder met hem willen optrekken, nu er ook een periode van uiterste rust moet aanbreken. En wilt u hem herstellen, Heere. En dat hij ook genade voor genade uit uw volheid mag ontvangen. We dragen degenen aan u op die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Wilt u weduwen, weduwen, weduwnaren gedenken. ook degene die een kind moesten kwijtraken, u weet wat dat voor hen betekent. Heere, gedenk de ouderen, maar ook jongeren, die niet meer naar uw huis kunnen komen, die altijd thuis mee moeten en mogen luisteren. Heere, wilt u ze ook gedenken, ook als het soms eenzaam kan zijn. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Wilt u ook het werk in het midden van de gemeente zegenen, dat ook in de bijzonderen voor ouderen en hulpbehoevenden ingezet mag worden? En heren, als wij een poosje thuis zijn geweest en na verloop van tijd toch weer in uw huis mogen komen, dan is dat een reden om u te danken. En zo mag dat wel eens meer gebeuren in ons midden, dat gemeenteleden om verschillende redenen poosje thuis moesten blijven, maar toch op uw tijd en wijs weer in de kerk mochten komen. Zo mag ook zuster van de Zwan vanmorgen weer in ons midden zijn. Heer, u hebt het tot hiertoe nog wel willen maken. En dat ze ook maar mag vluchten als een lege zondares tot uw volheid. Heer, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Wilt u de duivel op een afstand houden? Want die probeert altijd uw werk kapot te maken. Maar het zal hem toch niet gelukken. Hij zal het ook niet willen, Heere, dat er deze morgen over uw volheid zal worden gepredikt. Maar Heer, u hebt hem toch verslagen aan het kruis op Golgotha. U hebt hem toch overwonnen, Heere Jezus. En leg hem dan aan banden, juist ook als we zo aangevochten worden, nu we zo in de stilte onder de prediking gekomen zijn. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zou u onze gebeden willen horen en verhoren uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt weer gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn weer 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede collecte voor de hulpverlening in binnen- en buitenland. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 81, het 7e, het 8e en het 12e vers. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En wat er verder volgt, Psalm 81, vers 7, 8 en 12. Na het amen van de prediking zingen wij samen Psalm 115, daarvan het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die wel dan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en ze u, zowel als het kroost dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Psalm 115, het 7e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de Tweede Wereldoorlog leefde in de stad Rotterdam een gezinnetje met enkele kinderen. Ze hadden het bombardement overleefd door Gods genade. Maar ze kwamen in een grote armoede terecht, zeker toen de hongerwinter aanbrak. Maar buiten de stad op het platteland, daar woonde de vader, de ouders van de vader van dit gezin. En zij hadden daar een boerderij en gelukkig op die boerderij was er nog voldoende voedsel te vinden, zelfs zo voldoende dat die ouders dat gezinnetje van eten konden voorzien. En toen die vader bemerkte dat dat gezinnetje in grote nood verkeerde, toen zei hij: jongen, kom nou elke dag maar naar de boerderij en dan mag je daar wat van mijn overvloed meenemen om zo toch eten te kunnen geven aan je gezinnetje. Nou, daar was die zoon heel blij mee, jongens en meisjes, dat kunnen jullie wel voorstellen. Hij had gelukkig nog een hele oude fiets. En elke dag ging hij op die oude fiets de stad Rotterdam uit naar dat platteland, naar de boerderij van zijn vader. Maar toen hij dat een paar dagen gedaan had, toen voelde hij wel aan hoe zwaar dat eigenlijk was. Want in de oorlog had je niet meer van die beste fietsen zonder banden. En als je daarop dan helemaal naar buiten de stad moest fietsen door weer en winter, en dan zeker in die hongerwinter, dat viel niet mee. En op een dag kwam die jongen weer na die reis bij zijn vader en zegt: vader, ik ben zo dankbaar dat ik nou elke dag mag komen om wat eten bij u te mogen halen. Maar het valt me zo zwaar, vader, om elke dag tot u te komen. Zouden niet wat kunnen afspreken samen? Dat ik één keer per week kom en dat ik dan voor heel de week eten mag meenemen en dan kom ik de andere week weer terug. En wat denk je, jongens en meisjes, wat die vader zei? Hij zegt: nee, jongen, dat doe ik niet. Dat viel tegen. Dus die jongen zegt: maar waarom dan niet, vader? Nou, zegt zijn vader, ik wil je elke dag zien. Heb je al meegepreekt met dit voorbeeld? Die vader wilde elke dag apart uit zijn volheid geven aan dat gezinnetje in armoede. Nou, we staan midden in de tekst met dit eenvoudige, waargebeurde verhaal. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Deze woorden die spreken van de genade van Jezus Christus voor arme zondaren. De genade van Jezus Christus voor arme zondaren. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats overvloedige genade, want Johannes spreekt van zijn volheid. In de tweede plaats ontvangen genade, want dat blijkt uit de woorden: hebben wij allen ontvangen. En in de derde plaats onderscheiden genade. En dat vinden wij in die laatste woordjes: genade voor genade. Genade van Jezus Christus voor arme zondaren. Overvloedige genade. Ontvangen genade. Onderscheiden genade. Ja, als we deze woorden gaan overdenken, gemeente, komt er natuurlijk gelijk al een hele belangrijke vraag boven. Wat is genade? Wie zou er vanmorgen iets van kunnen vertellen? Ja, dat is een vraag. Want het wordt natuurlijk altijd verwacht dat de dominee elke zondag op de preekstoel staat met twee preken. Maar zou u kunnen vertellen wat genade is? Zou jij het kunnen zeggen? Ben je ook al zo'n leerling in groep 0? En verder kom je ook niet. Waar je leert spellen. Genade. de. En Gods kinderen komen nooit boven dat spellen uit, want anders zeg je te snel. Genade. Nee, genade. Wat is dat? Dat is eeuwige, vrije gunst. Van wie? Van God. En die openbaart hij in het schenken, in het weggeven van eeuwige, zalige zegeningen. Aan wie? Aan onwaardige zondaren. Dat is genade. Of zoals die 18e-eeuwse dichter John Newton het zo mooi onder woorden bracht in dat bekende lied Amazing Grace. Genade Gods, oneindig groot, geeft mij wat ik niet verdien. Ik was verloren, geestelijk dood. Ik was blind, maar kan u zien. Genade gaf mij vrees in het hart en bracht mij nieuwe moed. Gewassen van mijn zonde en smart in Christus dierbaar bloed. Dat is genade. Niet verdiend, toch gekregen, ontvangen. Nou gemeente, met die genade is de Heer Jezus Christus vol. In hem is een volheid van genade en dat voor de grootste der zondaren. In vers 14 kwam het eigenlijk al aan de orde toen Johannes ging getuigen van het grote kerstwonder. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van waarheid en vol van genade. Ja, zo kwam Christus op de aarde. Zo heeft hij onder de mensen gewoond, vol van genade. En zo is hij nog, want hij is door lijden tot heerlijkheid ingegaan. Hij is aan de rechterhand van zijn Vader. En toch, na zijn hemelvaart, is hij bij zijn kerk op aarde gebleven. Hoe dan? De catechismus zegt het zo mooi. Na zijn godheid, majesteit, geest en genade. Inderdaad, in Christus is een volheid van genade. En daarom spreekt Johannes in onze tekst ook over zijn volheid. Dat is heel concreet de volheid van de Heer Jezus. Maar ik kan me best voorstellen dat er zijn vanmorgen die zeggen, ja dominee, maar wat is dat dan? Wat moet ik me nou toch voorstellen van de volheid die er in de Heer Jezus te vinden is? Waar is hij dan vol mee? Wat is die genade dan? Dan zou ik u vanmorgen viererlei genaden willen noemen waar Christus vol mee is. Ik zal het mij eenvoudig zeggen, vier soorten genade. Ja, daar vloeit hij van over. Wat is dan de eerste genade waar de Heer Jezus vol van is? Dan moeten wij bedenken dat de Heer Jezus, jongens en meisjes, de Zoon van God is. En dat God de Vader van de Heer Jezus is. En waar is de Heer Jezus nou mee vervuld? Met de liefde, met de gunst en met het welbehagen van zijn Vader. Ja, daar is de Heer Jezus allereerst mee vervuld, met datgene wat in zijn Vader is. Hoe duidelijk heeft God de Vader dat niet gezegd tegen zijn Zoon? Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. O, wat had de Vader zijn Zoon lief. En wat genoot Christus de volle overvloedige gunst en liefde van zijn Vader. Wat was hij altijd heel dicht bij zijn Vader. Johannes zegt er ook iets over in dit hoofdstuk wat we samen hebben gelezen. Hoe heeft hij dit gedeelte afgesloten in vers 18? Dat de enige geboren Zoon van God in de schoot van zijn Vader is. Zo dicht bij zijn Vader. En daarom vervuld met de liefde, met het welbehagen, met de gunst van zijn Vader. O jawel, er is een moment aangebroken hier op aarde dat de Heer Jezus die gunst en die genade en die liefde moest missen. Toen leek het alsof hij niet meer vol was van de gunst van zijn Vader. Toen hij daar in het kruis hing, in die 3-urige duisternis. En toch, hij raakte deze overvloedige genade van zijn Vader niet kwijt. Want toen hij alles volbracht had, wekte zijn Vader hem op uit de doden. Omdat zijn Vader ten volle tevreden was met het offer dat hij bracht. Daarom heeft hij hem na die opwekking ook opgenomen in de hemel en een plaats gegeven aan de rechterhand des Vaders. Wat was de Heer Jezus Christus vol, gemeente, overvloedig vol van de liefde, de gunst en het welbehagen van zijn Vader. Dat is de eerste genade. En dan de tweede genade waar de Heer Jezus vol mee is. Het wordt steeds rijker vanmorgen, o gemeente. Hij is niet alleen vol van de liefde en de gunst en het welbehagen van zijn Vader. Maar hij is ook vol, overvloedig vol, met liefde en gunst en welbehagen. En nou moet je toch eens luisteren. Dat uitgaat naar zondaren. Moet u eens luisteren wat er in de Bijbel staat. Wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. O gemeente, daar is de Heer Jezus nou vol van. Maar ik het eens heel eerbiedig zeggen, zijn hart stroomt over. Van liefde, van gunst, van genade, van het welbehagen dat uitgaat naar zondaar. Naar slechte mensen. Naar de grootste der zondaren. En hoe heeft hij dat niet betoond? Door die hemelse heerlijkheid te verlaten. En hier op aarde die diepe, diepe weg van lijden en sterven te gaan. O, wat heeft de Heer Jezus een onuitsprekelijke liefde betoond. Toen hij in de diepe verlorenheid wilde afdalen van een zondaar. O, wat werd hij steeds met innerlijke ontferming bewogen. Als hij daar een ellendige zondaar tot hem zag komen. Getrokken door zijn Vader. O, wat was zijn ziel vol, gemeente. Overvloedig vol van genade voor de grootste der zondaren, daar hebt u de tweede genade van zijn volheid. En dan de derde genade van zijn volheid. Hij was vervuld met de Heilige Geest. En daarom kon hij het zeggen en kon hij het ook getuigen in de synagoge van Nazareth. De Geest des Heren is op mij. En daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid om te prediken het aangename jaar des Heren. O, die Heilige Geest die was op de Heer Jezus zonder mate. En daarom kon de Heer Jezus middelaar zijn. Een middelaar die hij moest zijn. Het was de Heilige Geest die die menselijke natuur heeft geschapen in de moederschoot van Maria. Het was de Heilige Geest die de Heer Jezus deed opgroeien en deed toenemen in wijsheid en genade. Het was de Heilige Geest die de Heer Jezus stapje voor stapje leidde op de lijdensweg. Ja, het was ook de Heilige Geest die nauw betrokken was bij de opstanding van Christus uit de doden. Ja, waarlijk, Christus was ook vervuld met de Heilige Geest. Op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest der wijsheid, de Geest des verstands, de Geest des raads, de Geest der sterkte, de Geest der kennis, de Geest van de vreze des Heren. En daarom kon de Heer Jezus die bekwame middelaar en verlosser zijn voor zondaren. O, wat een volheid van de Geest in Christus. Daar hebt u de derde genade. Hij was dus vol van de Vader. Hij was vol van zondaarsliefde. Hij was vol van de Heilige Geest. En dan ten derde, was hij ook vol van de genade. Die genade die hij daadwerkelijk gaat wegschenken en uitdelen aan zondaren. Aan alles missende zondaren. En dat maakt de Heer Jezus werkelijk, gemeente, tot een fontein van alle genade. En uit die fontein vloeien zoveel vertroostingen en zoveel genade voort. Wat dacht u van de genade en de vertroosting van de verkiezing? De troost van die heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Wat dacht u van die grote genade, dat hij als de grote profeet en leraar door middel van zijn knechten het woord laat prediken? Dat hij zondaren roept, dat hij dat grote wonder van de wedergeboorte werkt, dat hij het ware zaligmakende geloof werkt, dat hij zondaren wil bekeren, dat hij de genade van de vergeving der zonde wil schenken en de wandel in de vrees des Heren, ja, de gave van de heiligmaking. En we zouden het aan kunnen vullen met een overvloed van genade die in Christus te vinden is, die hij niet voor zichzelf houdt, maar die hij zo graag wil uitdelen aan zondaren. En dat om niet. En daarom is het waar en blijft het waar en zal ik het steeds blijven verkondigen, ziende op die volheid in Christus. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ja, echt, gemeente, alles. Alles is in hem te vinden, tot zaligheid van uw ziel. Want Heer Jezus Christus is een volzalige. Dat betekent vol van zaligheid. En algenoegzame. En dat betekent in hem is werkelijk genoeg tot zaligheid. Hij is een volzalige, algenoegzame Christus. Nee, nooit heeft hij iemand nodig gehad om hemzelf zo vol te maken van die genade. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij vervuld met deze genade. Is er in hem die volheid? En is het dan geen groot wonder dat hij uit die volheid wegschenkt en het niet voor zichzelf houdt? En daarbij dat hij het geeft aan zondaren. O, en als de Heer Jezus iets uit zijn volheid geeft, wordt hij niet eens armer. En al zou dit allemaal voor zichzelf houden, hij wordt niet rijker. Weet je, jongens en meisjes, waar je het mee kan vergelijken? En dan ga ik een hele bekende geschiedenis noemen uit het Oude Testament, die jullie vast kennen. Jullie kennen die weduwe in Sarfat wel, hè? Die met één zoon samen leefden. En toen brak er een dag aan, toen zat er in haar emmertje nog maar een klein beetje meel, en in het kruikje nog maar een klein beetje olie, en het was precies genoeg om nog één koek te bakken voor haar en haar kind. En juist op die dag ontmoetten ze Elia. En Elia zegt tegen die weduwe, ga voor mij eens een koek bakken. O, dan moest die vrouw die laatste koek die ze kon bakken zelfs nog weggeven. Maar wat vloeide daaruit voort? Dat de meel in de kruik niet zal verteren en dat de olie in de fles niet zal vergaan. En elke dag hebben ze uit die kruik en uit dat flesje meel en olie kunnen halen om koeken te bakken, en het werd niet minder in die kruik en in dat flesje, terwijl ze elke dag een koek moesten bakken. Zo is het nu met de Heer Jezus. Elke keer als hij uit die volheid wegschenkt, blijft het even vol. En daarom kan Johannes terecht spreken in onze tekst van zijn volheid. Zeg, is het al een wonder voor je geworden? Dat nou in Christus een volheid van genade te vinden is. Kom, waar ontbreekt het je aan? Wat is nou jouw gemis? O, er is een overvloed van genade in de Heer Jezus Christus voor de grootste der zondaren. Omdat hij God zelf is. Omdat hij God uit God is. Omdat hij de Zoon van God is. Omdat hij samen met de Vader één is. En hij volzalig is in zichzelf en daarom samen met de Vader en de Geest een fontein is, overvloedige van alle genade. Ja, voor wie? Voor wie is het eigenlijk? Nu, voor arme, lege zondaren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, ontvangen genade. Gemeente, wat een rijk woord, hè. Je zou er eigenlijk al genoeg aan hebben. Uit zijn volheid. Is er een rijker woord te vinden? Wat een hoopvol woord. Wat een troostvol woord. Nou is er in Christus een overvloed van genade. En dat voor zondaren. En ik ga de vraag na aan je hart leggen. En geef het antwoord in stilte eens aan de Heere. Wat vindt u daar nou van? Hoe hoor je daar nou naar? Dat er een volheid in Christus is. Is het een wonder voor je? Ja, is het een wonder dat die volheid gepredikt wordt? Maar luister eens, nou moet je even niet schrikken. Maar als er vanuit het woord van God gepredikt wordt over de volheid in Christus, is dat ook heel ontdekkend? Dominee, nou vond ik het zo mooi worden in de preek. En nou ga u het helemaal weer Wegnemen? Nee, u moet blijven luisteren. Dit woord is heel ontdekkend. Ja, ook vertroostend, maar ook ontdekkend. Sterker nog, eigenlijk is het heel vernederend. Het is zelfs afsnijdend. Want luister eens wat Johannes schrijft in onze tekst. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Ja, ontvangen. Wat is hier ontdekkend aan? Nou, dat we van nature geen volheid hebben. En dat wij van nature de genade van Christus niet eens bezitten. De volheid van Christus, gemeente, die zet ons deze morgen in het licht van onze totale leegheid. Van onze totale nameloze armoede. Ziet u dat? Wil je daaraan ontdekt worden? O, van nature willen we dat niet eens. We zijn zo slecht, gemeente, vanuit onszelf, dat we niet leeg willen zijn, dat we niet vernederd willen worden, dat we niet openbaar willen komen met onze armoede. En we proberen ons wat hoog te houden. En we proberen vanuit onszelf onze leegte eronder te houden en te bedekken. Maar luister eens wat de Heer Jezus, die uw en jouw hart kent en doorgrondt, zegt. Wat hij ook ooit gesproken heeft tot de gemeente van Laodicea. O, laat je toch ontdekken, zondaar. Laat je toch ontmaskeren, zondaar. Want gij zegt, o, wat een hoogmoed toch. Wat zijn we toch hoogmoedige mensen, gemeente. Wat staan we toch hoog met onszelf. En de Heer Jezus zegt het vanmorgen. Gij zegt het. Jullie zeggen het. Ik ben rijk. Ik ben verrijkt geworden. En ik heb aan geen ding gebrek. Ja, zo denken wij. Dat het van nature is. En ze proberen onze stand nog een beetje hoog te houden en op te houden. Maar wat zegt diezelfde alwetende Heer Jezus Christus? Maar hij weet het niet. Hoe het echt is. Hoe is het dan echt? Je bent ellendig. Je bent jammerlijk. Je bent arm, blind en naakt. Arme zondaren. Onbekeerde zondaren, onverzoende zondaren. Je bent zo leeg, zo nameloos leeg. Denk toch niet dat je meent iets te zijn voor dat heilig aangezicht van de alwetende God. Paulus schreef het aan de gemeente van Galaten, want zo iemand meent iets te zijn, daarin niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Ik moet het u preken en ik hoop dat je het gaat geloven, dat je gaat ondervinden, onbekeerde zondaar. Maar je bent leeg van God. Je bent leeg van die lieve Heer Jezus Christus. Je bent leeg van de Heilige Geest. Leeg van genade. Leeg van geloof, hoop en liefde. Hoe leeg, hoe nameloos leeg en ijdel is toch de gevallen mens. Laat het je zeggen vanmorgen, laat het je ontdekken. Zo leeg en toch zo vol. Vol van zonden, vol van hoogmoed. Vol van ongeloof, vol van de wereld, vol van eigen liefde, vol ja zelfs van de duivel. En dan zegt die alwetende God, en de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En dat al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. O, hoe ellendig is toch de mens, de gevallen mens. En niets gemeend, o, laten we toch niet denken, ook jullie jongelui niet, ook jullie kinderen niet, dat wij dat lege hart van onszelf ook maar met iets kunnen vullen. Ja, we proberen het wel. We proberen het. Heb u gedaan, heb jij gedaan, heb ik gedaan. En misschien zijn we nog steeds wel bezig om dat lege hart te vervullen. En er wordt ons nogal wat aangeboden in deze wereld, waarmee we kunnen proberen ons lege hart en leven te vullen. Met muziek waarin de eer van God niet centraal staat. Misschien vul je je hart en leven wel met zoveel uren die je besteedt aan sport. Misschien ben je altijd maar bezig met eten en drinken. Misschien leef je van vakantie naar vakantie en dat is dan je leven. Je bent nog niet thuis van de wintersport of je zit al te zoeken op internet voor de zomervakantie. En zo ga je van vakantie naar vakantie. En de ene vult zijn leven met films en clips en weet ik veel wat. En de andere die vult zijn leven met uren te besteden in de moderne media. En zo zijn er ook mensen die proberen die leegte wat op te vullen met wat oppervlakkige godsdienst, met wat uitwendige godsdienst, met misschien een heel wettisch leven. Maar het vult niet. Het vult echt niet. Want even lijkt het wat verzadering te geven, maar daarna voel je weer de leegheid en het is net als de bloedzuiger met die twee dochters, zoals Salomo heeft geschreven in het Spreukenboek. Geef, geef, want dat lege hart roept om vervulling. En het is een oude gedachte en een oude uitspraak die o zo waar is, maar dat driekantige hart van ons mensen kan niet met een ronde wereld vervuld worden. Dat driekantige hart van ons kan alleen maar vervuld worden met de drie enige God. O, hoe dwaas is dan toch de lege mens die het elders zoekt buiten deze drie enige God. En als je nou zo blijft voortleven, met die enorme leegte in je hart en je hebt het hier geprobeerd en daar geprobeerd en het uur van sterven komt en de Heer is niet in je hart gekomen, wat dan? Dan zal hij je gans ledig moeten wegzenden, zoals Maria zong in haar lofzang. En dat zou nog verdiend zijn ook, gemeente, want wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, wij zijn van het heilspoor afgegaan en wij hebben het goed van onze schepper als die verloren zoon in de wereld doorgebracht. Maar luister nou toch eens. Nou spreekt Johannes in onze tekst over ontvangen. Dat is nou evangelie. Nou is er ergens een bron, nou is er ergens een fontein, waar je werkelijk kan ontvangen, waar dat lege hart tot zaligheid mee vervuld kan worden. Dat is de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is genade voor lege zondaren. O gemeente, heb je het al geleerd wat genade is? Heb je echt mogen leren wat genade is, van God geschonken? Want Hij is de gever. Want als hier wordt gesproken over ontvangen, dan wordt hier ook een woord gebruikt dat wil zeggen wegschenken, zodat het met lege handen ontvangen kan worden. En nu is de Heere, de drie-enige God, de grote gever van al die genade die een mens nodig heeft op reis naar de eeuwigheid. Nee, we hebben het van nature niet. We hebben ook geen meewerkende genade, alsof we de Heere nog een beetje kunnen meehelpen. Nee, gemeente, er is zelfs van nature geen begeren naar genade. Maar als het er is en als het er komt, dan is het bij God vandaan ontvangen. Als we twee hoofdstukken verder bladeren in het Johannesevangelie, dan lees ik in hoofdstuk 3 vers 27. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. En zo is het nou met die volheid van genade, voor genade. Het is God, God alleen, die genade geeft. Hoor je dat? Wegschenkt. Om niet. Zodat een zondaar het ontvangen zal en ontvangen kan. O ja. Wij krijgen in zekere zin allemaal genade. En ik zou dat vanmorgen de algemene genade van de Heere willen noemen. Die Hij nog schenkt in zijn algemene goedheid. Sta daar nou eens een ogenblik bij stil. Ouderen en jongeren en kinderen. Als je dan bedenkt dat vanwege onze zonden heel het aardrijk vervloekt is. En als je daarbij dan nog eens bedenkt dat we de dood verdiend hebben, is alles wat we erbij krijgen genade. Je boterham, je glas melk, en noem het allemaal maar op, genade. Weet je wat er gebeurt als de Heer in je leven komt en je gaat zien dat je nergens recht op hebt? Dan wordt het wel eens een wonder dat je nog een stukje op de aarde gekregen hebt waar je mag wonen en leven. Dan kun je wel eens onder tranen door je huis lopen. En zeggen, ik heb niet eens recht op een huis. Nou heb ik het gekregen. Genade alleen. Maar het is niet minder genade, gemeente, dat je gebracht bent onder de prediking van het woord. Is dat geen bijzondere genade? Terwijl er zoveel mensen in deze wereld en deze grote stad zijn die vandaag niet eens horen uit het woord van God. Dat Hij dat woord laat prediken. Dat Hij nog zondaren verdraagt. Dat Hij je nog spaart in de tijd dat je onbekeerd bent. Is dat geen genade? Ja, dat Hij nog een mensenkind wil bewaren voor uitbrekende zonde. Is dat geen genade? En als je toch in je leven bent uitgebroken in de zonde. En je hebt in je leven in gruwelijke zonde geleefd. Is het dan geen genade dat de Heer je niet losgelaten heeft? Is het dan niet genade dat Hij je niet overgegeven heeft aan de verharding? Ja, dat Hij niet zelfs je overgegeven heeft tot die verschrikkelijke, onvergeeflijke zonde van de lastering tegen de Geest? O, voelt u aan wat genade is? En toch, met deze genoemde genade, kun je niet sterven. Hoe groot het ook is. En daarom is de allergrootste genade nodig, waar Johannes ook over schreef, in het 13e vers, die is uit God geboren. Dat is nou de wedergeboorte, gemeente. Dat is dat grote wonderlijke werk dat Hij uit genade wil doen. En luister goed, dat doet Hij nog. Want Hij is nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. En nog gaat Hij erop uit door middel van zijn knechten om door de prediking dode zondaren levend te maken. En dat komt ook uit de volheid van Christus. Is het gebeurd in je leven? Mag je ervan weten? Heb je ook wel eens in verwondering mee mogen zingen met de apostel Paulus? Tegen die inktzwarte achtergrond van je zondige bestaan en je verlorenheid. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de zonde en de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet verdiend, toch gekregen. En wie zijn dan die gelukkige mensen? Nou, ze worden in onze tekst aangeduid. Wij allen. Nee, daar worden natuurlijk niet alle mensen mee bedoeld, want we weten uit andere delen van Gods woord dat niet alle mensen zalig worden, maar met die woordjes wij allen, dat betekent allereerst uit allerlei soorten mensen zal de Heere zijn kerk vergaderen. Het zijn ook die mensen die leren alleen door het geloof in Christus zalig te kunnen worden. Het zijn mensen die gaan leren, het is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Het zijn die mensen die Christus van zijn Vader ontvangen heeft. Wij allen. Zou je erbij willen horen? Is dat misschien je strijd? Is dat misschien je worsteling? Toen ik dat in de studeerkamer zat te overdenken en je ziet zo de gemeente in gedachten voor je, moest ik weer denken aan een ouderling van de bekende prediker Spurgeon. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar ik zal het nog maar een keer doen. Misschien mag het wat hoop en verwachting geven voor een mensenkind die zegt, wij allen, ach, daar hoor ik niet bij. Die ouderling van Spurgeon kreeg eens een droom. Hij dacht ook dat hij er niet bij hoorde. Hij was zo slecht, hij had zo gezondigd tegen de Heere. Hij kon niet voorstellen dat hij nog een mensenkind zou zijn die ook uit die volheid genade voor genade zou kunnen ontvangen. En toen gaf de Heere hem droom. En in die droom stond hij langs een weg. Een weg naar de hemel. En toen zag hij een groep mensen aankomen. En hij herkende ze ook. Hij zag Abraham en Isaac en Jacob. En hij zag de grote profeten, Jesaja en Jeremia. En hij geloofde dat zijn mensen, die zijn uit genade zalig geworden. En zo reizen ze naar de hemel. Maar hij hoorde er niet bij. En bleef op afstand staan. Voor hem... Nee, voor hem kon het niet. Toen zag hij zijn droom een tweede groep mensen aankomen. En die herkende hij ook vanuit het Nieuwe Testament. Daar liep Johannes, daar liep Petrus, daar liep Paulus. Allemaal begenadigde kinderen van God. En hij zag het, ze reisden naar de hemel. O, hij misgunde hen de zaligheid niet, maar met jaloersheid staarde ze hij ze na. Maar zelf, nee, hij stond er buiten, een buitenstaander, een ellendige. En toen hij die twee groepen voorbij zag gaan, werd hij steeds armer, steeds leger en het werd steeds onmogelijker. Zou zo één genade kunnen ontvangen. Hij kon het niet geloven. Toen zag hij nog een derde groep. Ook zondaren. Die hadden ook genade ontvangen. Ze liepen ook op dat smalle pad naar de hemel. Ze hadden genade voor genade ontvangen uit de volheid van Christus. Ja, hij zag het goed in zijn droom. Hij zag het heel goed. Hij zag het heel helder in zijn droom. Wie daar voorbij gingen. Wil je het ook weten? Zit je nou ook op het puntje van je bank? En schreeuwt je ziel om genade. Wie zag hij? Rahab de hoer. Rut de Moabitische. Manasse die goddeloze koning. Hij zag de wellustige Simson lopen. Hij zag Noach die eens naakt in zijn tent lag lopen. Hij zag de moordenaar aan het kruis die ook aanvankelijk met Christus spotte. Ook die hebben genade voor genade ontvangen uit de volheid van Christus. En toen werd die ouderling wakker. En weet je, jongens en meisjes, wat hij toen uitriep? Nu kan het ook nog voor mij. Bij wie vindt het weerklank vanmorgen? Wie zit er in stilte met een verbroken hart te zeggen? Nu kan het ook voor mij. Genade voor genade. Uit de volheid van Christus. Dat is heel onderscheiden genade, gemeente. En we willen dat kort in onze laatste gedachte nog overdenken. Genade voor genade. Ik ga u vanmorgen niet vermoeien met de zeer uiteenlopende verklaringen van deze woordjes. Maar ik blijf heel dicht bij de grondtekst. En dan vind ik een sleutel, althans die mocht ik vinden, waarvan ik echt geloof dat we bij de zuivere uitleg van deze woordjes zijn. Dat zit hem in dat woordje voor. Genade voor genade. En dat woordje betekent in de Heilige Schrift drie dingen. In de eerste plaats de bewegende oorzaak. Dat betekent de ene genade vloeit uit de andere voort. De ene genade vormt de oorzaak voor de volgende genade. Hoe waar is dat? Uit die verkiezende genade vloeide voort dat Christus zou komen naar de aarde om verzoening door voldoening te brengen. Uit die verkiezende genade vloeit de voldoenende genade en de verzoenende genade van Christus voort. En wat hij verworven heeft, gemeente, dat gaat hij ook toepassen. En daarom vloeit daar die roepende genade, die wederbarende genade, gelovende genade, bekerende genade, rechtvaardigmakende, heiligende genade. De genade van de aanneming tot kinderen. De genade van het eeuwige leven. Het vloeit van het een in het ander voort van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is het eerste. En de tweede betekenis van het woordje voor is in plaats van. Dus in plaats van de ene genade geeft de Heer de andere genade. Je vindt dat zo mooi in dat gezicht dat Ezechiël zag met die waterstroom. Dat begon heel klein in het heiligdom. En dat hele kleine stroompje water ging langs het brandofferaltaar naar de tempelmuur. En toen zag Ezechiël het niet meer. Maar toen de Heer hem aan de andere kant van de muur bracht, zag hij dat het weer uit die muur tevoorschijn kwam. En het werd steeds breder en het werd steeds dieper. En toen heeft Ezechiël in dat gezicht ervaren wat het was om voor de ene genade de andere genade in de plaats te krijgen. Want wat zag hij? Hij zag dat de Heere ongeveer 500 meter op het land meten met een meetsnoer. En hij nam Ezechiël over het land mee En toen ze 500 meter gelopen had, moest hij eventjes het water in. En toen voelde hij dat het water tot zijn enkels kwam. En in plaats dat hij dat voelde, moest hij weer op het land en werd er weer 500 meter gemeten. En toen ging hij weer in het water en toen kwam het tot zijn knieën. En toen ging hij weer op het land, weer 500 meter. En toen moest hij weer in het water en toen voelde hij tot zijn bekken komen. En tenslotte moest hij weer vanuit het water op het land, 500 meter verder. En toen hij weer in het water kwam, kon hij niet eens meer staan. Het water was zo diep en zo breed geworden, hij kon er alleen nog maar in zwemmen. U ziet het gebeuren, in plaats van het lopen op het land, kwam het lopen in het water. En in plaats van het lopen in het water, kwam weer het lopen op het land. En dat wisselde elkaar elke keer af. De ene genade kwam en de andere genade werd geschonken. Je zou het zo kunnen zeggen, in plaats van de armmakende, ontdekkende genade, kwam steeds weer de vertroostende genade. En werkt de Heer zo niet in het geestelijke leven? In algemene zin? Begint het niet klein met de ontdekkingen van zonde en schuld, maar geeft de Heer daarvoor in de plaats dan niet die vertroostingen? En zal de Heer niet verder gaan leiden om te laten zien dat je in de schuld staat bij God en dat je een zaligmaker nodig hebt? En terwijl de schuld gaat drukken, kom daar in plaats van die genade het zicht op Christus, de schuld overnemende en schuld betalende borg. En hoe meer de Heere laat zien van je verdorven bestaan, en hoe meer de Heere laat zien hoe je in de schuld staat bij God, hoe meer Hij toont wat het Christus gekost heeft om die lijdensweg te gaan, om zondaren zalig te maken. En dat wisselt elkaar zo af. Als je laat zien wat het hem gekost heeft, altijd weer tegen de achtergrond van je zondige, schuldig bestaan. O, wat een wonder als hij dan gaat leren hoe in Christus alleen vergeving der zonde te vinden is. En dat in een rechte weg, dat Sion door recht verlost wordt. O, dan gaat hij in plaats van het oordeel de vrijspraak geven. Dan gaat hij in plaats dat je een kind des toorns was, je aannemen tot kind van God. Dan gaat hij in plaats van het verbroken werkverbond, gaat hij je tonen wat dat heerlijke genadeverbond teweeg brengt. Dan gaat hij je uit een staat van verlorenheid brengen in een staat van vrijheid. Zo gaat de Heere geven genade in plaats van genade. En dat is het geloofsleven. Opdat je uiteindelijk zou mogen zwemmen in de wateren van vrije genade, om jezelf kwijt te raken in de genade van een drie-enige God. Daar hebt u de tweede betekenis. In plaats van. En dan tenslotte de derde betekenis. Voor dat woordje voor, dat mag je ook vertalen met boven. Genade boven genade. En welke gedachte ligt daarin? Dat er een genade is bij de Heere, gemeente, die als het ware boven alle genade uitstijgt. Welke genade is dat? Dat is de genade van het eeuwige zalige leven bij God in de hemel, bij de drie enige God. Waar Christus van gesproken heeft: in het huis mijns vaders zijn vele woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik die plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen waar ik ben. Want die genade staat boven alle genade die de Heer hier op aarde geeft. Ja, hier op aarde is het genade in plaats van genade. Dan ben je weer in de woestijn aan de oever. Dan mag je weer even in de wateren van zijn genade zijn. En het wisselt elkaar af. Maar straks is daar een genade boven genade. Als de kerk thuis mag komen. en nooit meer door die woestijn hoeft te gaan, en nooit meer de ene genade voor de andere nodig zal zijn. Maar dan is God alles en in allen, en die genade die stijgt boven alle genade uit. En de kerk die straks thuis komt, die zal het zeggen, bij alle genade die hier op aarde genoten is. Maar als ze daar zullen komen en in de volheid van de genade gesteld zullen worden, dan zullen ze het zeggen, de helft was mij nog niet aangezegd. Met hem te wezen is zeer ver in het beste. O gemeente, wat is ons een rijkdom gepredikt. Vanuit mezelf is het maar gestamel. Maar ik hoop dat u vanmorgen wat mee mocht preken dan. En dat de Heere dit woord wilde gebruiken. Totdat er iets van die genade ontvangen en ervaren mocht zijn. En als het niet zo is, ga dan uit tot hem die de grote bron en de fontein is. Waarvan we vanmorgen hebben gehoord, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Ook genade voor genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid zouden mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Amen. wij de Heer nog bidden en danken. Heere, uit uw volheid. Daar moeten we zijn, Heere. Bij die troon der genade. Om genade te verkrijgen. Het is te verkrijgen. Zelfs een overvloed. En als er een bedelaar in ons midden zit. Die zegt, Heere, geef mij een kruimeltje. En u zou het geven. Wat wordt die kruimel genade? Dan al oneindig groot. Omdat het van u is. Heere, dat we aan die fontein niet voorbij zouden lopen. Maar dat we toch zouden vluchten. Want daar alleen kan het nameloos arme en lege hart vervuld worden. Met genade voor genade. Hartelijk dank, Heere, voor datgene wat u gaf. Geef dat we elkaar vanmiddag nog een keer mogen ontmoeten. Om te horen over de heilige doop en de diepe betekenis. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. 145, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.